En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar het eerste hoofdstuk van Colossense. Waar ik lees vanaf vers 19. Want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden, door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vreeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En ook in deze woorden schrijft de apostel Paulus nog steeds over de Heer Jezus Christus. Of zoals hij hem ook noemt, de Zoon van de Vader. Want in al die bijzinnen dan weliswaar wordt verwezen naar allerlei zaken, zoals de wereld, dat wat in de hemel is, dat wat op de aarde is, de gemeente, u die eertijds heidenen waart, en wat het allemaal maar wezen mag. Maar het gaat allemaal nog steeds over de persoon van onze heiland. Waarover wij vorige keer gesproken hebben, met name naar aanleiding van vers 18, waar de apostel schrijft dat de Heer Jezus als de van God aangestelde zoon de eerstgeborene is uit de doden, dat wil zeggen met achterlating van de overige doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is nou eenmaal degene met het eerstgeboorterecht van heel deze wereld en meer wat smaller van heel de mensheid in elk geval. En daarvan staat dan dat deze eerstgeborene, want daar komt het op neer, gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Daarna komt er een verdere toelichting in vers 19, waar staat want het is wel behagen geweest. Ik las hem deze keer ook maar precies zo, al staat er natuurlijk tussen het is des vaders welbehagen geweest. Maar als ik zo'n schuingedrukt woord tegenkom, dan kan ik nooit zo gauw beslissen, moet ik het nou lezen of weglaten, dus dan doe ik maar wat. Hè. Maar staat schuingedrukt, dat betekent dat het er niet hoort te staan. Begrijp je me goed? Grammaticaal, en dus taaltechnisch om zo te zeggen, hoort het er wel te staan. Maar het staat er echt niet. De vertalers hebben het dan ook ingevuld, omdat ze bang zijn dat wij het spoor bijster raken. En misschien is dat ook wel zo. Maar dat het weggelaten is, dat heet ook officieel een weglating. Het zou er moeten staan, taalkundig gezien. Maar het wordt weggelaten, dat heet een ellipsis. Dat is een stijlfiguur namelijk. Een ellipsis. U dacht dat het wiskunde was, maar voor vanavond is het toch taal. Een ellipsis is namelijk een weglating. De gedachte is namelijk dat het woord vader wordt weggelaten, omdat het voor de betekenis van het vers niet werkelijk van belang is. En vervolgens om te voorkomen dat de nadruk ineens zou liggen op de vader. De vertalers die het woord alsnog hebben ingevoegd bereiken daarmee dat er natuurlijk toch de nadruk komt te liggen op het woord vader. Want velen denken het staat schuin gedrukt, dus er moet een klemtoon op. Nou, dat moet nou juist niet. Het gaat hier in deze verse namelijk niet om de vader, maar het gaat om de zoon. Dat hier niet in het woord vader is ingevoegd, wel, het is ontleend natuurlijk aan vers 12. Dankende de vader die ons bekwaam gemaakt heeft, die ons getrokken heeft, enzovoorts. Maar het gaat om de zoon van die vader. Die zoon die door de vader ook als zoon en als eerstgeborene, beide woorden worden gebruikt in de synonieme betekenis uiteraard, is aangesteld. Maar de het is welbehagen geweest, als het niet zou tussenstaan des vaders, zou je toch vragen wiens welbehagen. Het antwoord is dan natuurlijk toch van de vader. Dat is waar. Maar het gaat erom dat het van bovenaf geregeld is. Het was altijd al de bedoeling dat in hem, de zoon namelijk, dat in die eerstgeborene, in Christus, al de volheid wonen zou. Dat is het idee van het vers. En als je daarna vraagt wiens bedoeling, dan zijn we weer terug. Van de vader uiteraard. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Heel de volheid, zou het in tegenwoordig Nederlands moeten zijn. Met deze uitspraak bovendien Grijpt de apostel vooruit op enige andere uitspraken in het volgende hoofdstuk. Eigenlijk, je kan het ook anders zeggen, hij komt later op deze uitspraak in hoofdstuk 1 terug. Volheid van wat? Want wat volheid is, zouden we moeten weten. Maar het is toch van belang waarmee iets, en in dit geval iemand, gevuld wordt. Waarmee zou hij, de zoon, dan gevuld worden? En het antwoord is natuurlijk makkelijk genoeg. Met de Vader. Maar er is een andere uitdrukking voor. Met de Godheid, namelijk. Alleen ja, daarmee komen we altijd weer terecht bij dat hete hangijzer. Ik heb er nog steeds geen andere uitdrukking voor gevonden. Ik probeer het maar weer kort te zeggen. De korte variant is deze, dat de mens, Jezus van Nazareth, gevuld werd met de volheid Gods en daarmee met het wezen Gods en dat ter gelegenheid van zijn opstanding. Kunnen we zeggen, daardoor stond hij op uit de dood, zo kan het ook. Maar het zijn nogal meer manieren om het te zeggen. En u hoeft daar echt niet van te schrikken, want we zijn langzamerhand hopelijk toch wel gewend aan de Bijbelse gedachte dat de Heer Jezus op aarde in elk geval leefde als mens. En anders niks, als mens. En als je zegt, ja, als dienstknecht God, zeg ik, ja, dat zouden alle mensen moeten zijn. Ik bedoel, als mens dus. En als mens heeft hij inderdaad die bediening, als dienstknecht Gods, vervuld, dat is waar. En zoals we maanden geleden, of is het inmiddels al jaren geleden, besproken hebben naar aanleiding van Filippenzen 2. Hij is volkomen gehoorzaam geweest in de gedaante van een mens. En hij is heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, allemaal vers 8 van Filippenzen 2. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Ik zeg altijd, zolang vastgehouden wordt aan de Godheid van Jezus op aarde, en met opzet laat ik de titels dus nu weg, hè, zolang vastgehouden wordt aan de Godheid van Jezus op aarde, doet men afbreuk aan de essentie van de bediening van de Heer Jezus zelf, die juist uitermate vernederd is geworden, en zijn menswording was een belangrijke fase in zijn vernedering uiteraard. En zijn dood was de laatste fase. Maar sindsdien heeft God hem verhoogd. Bovendien, als er staat, het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, veronderstelt dat toch op zijn minst een tijd waarin niet de volheid des vaders in hem woonde. Ik zou niet weten hoe ik dat beter kan uitleggen. Als de bedoeling is dat dat zo zou zijn, betekent het dat het in ieder geval niet altijd zo was. En daar gaat het maar om. En als we daarna vragen, maar wanneer is hij dan gevuld met die volheid? Ja, dat staat in al die voorgaande versen die we inmiddels besproken hebben. Bij zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij verheerlijkt, toen werd hij uitermate verhoogd. Toen werd hij tot eerstgeborene gesteld, vers 18. En dus toen werd hij tot zoon gesteld, want in de praktijk is dat volkomen hetzelfde. En dus, het is wel behagen geweest dat in hem de volheid wonen zou. Dan kun je zeggen de volheid van de Vader, maar het is denk ik beter om te zeggen de volheid der Godheid. En daarmee gebruik ik natuurlijk een volstrekt Bijbelse term, ontleend aan inderdaad hoofdstuk 2, vers 9. Iets meer dan een halve bladzijde verder in mijn Bijbel. Waar staat, want in hem, Christus heet hij in vers 8, en dan vers 9, want in hem woont, ook in de zin van blijft, want wonen heeft de betekenis van blijven, in hem woont en blijft nu ook voor altijd, de volheid der Godheid. En dus is hij gevuld met de volheid en daarmee het wezen Gods. En daarnaast hebben we natuurlijk die andere uitspraken uit de bekende Hebreeën 1 vers 3 of 4. Waar dan staat, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en zo verder. Of 2 Korinthe 4, hij is het beeld Gods. Christus die het beeld en dus de veruiterlijking wordt persoon is hier ook heel goed bruikbaar. Die de persoon van de Godheid is. Want er is maar één persoon van de Godheid. En als u dat niet met me eens bent, komt dat omdat u kennelijk de betekenis van het woord persoon niet kent. Dat zeg ik niet als verwijt, zeg ik als excuus. Toch? Want persoon is nou eenmaal de buitenkant. In alle talen, van oudsher. En dat het in modern Nederlands in een andere betekenis gebruikt wordt. Ja, dat gebeurt wel meer met woorden natuurlijk. Zeker met Bijbelse woorden. Maar hij is de veruitdrukking van de Godheid. Men kan dus ook zeggen dat hij gevuld is met de Godheid. En dat is ook zo. En dus als God verschijnt, verschijnt Jezus van Nazareth. Ik bedoelde te zeggen, als God zichtbaar wordt, dat kan niet, want God is de onzienlijke God. Volgens de Bijbelse terminologie. En daarom, als hij zichtbaar wordt, neemt hij een gestalte aan. Maar sinds de opstanding van Christus, is die gestalte de Heer Jezus.
Maar het was ook de Godheid geopenbaard.
Broeder, dat staat niet in de Bijbel. En als u het in uw Bijbel wel vindt, dan zeg ik u, het staat er abusieflijk in 1, is het 1? 1 Timotheus 3 of zoiets was het geloof ik. Maar staat daar ten onrechte. Daar staat, de verborgenheid Gods is geopenbaard in het vlees. Maar omdat de vertalers de verborgenheid sowieso niet kennen, nou ja, ik bedoel het niet zo leuk als het nou klinkt, maar laten we zeggen, omdat ze niet begrepen waar de apostel het over had, heeft men het woord God ingevuld. Is geopenbaard in het vlees, is, hoe staat het, verheerlijkt in de geest, of hoe het maar precies staat, enzovoorts, is gepredikt in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En men vond het wel aardig pas op de persoon van de Heer Jezus, en daar komt de uitdrukking, God geopenbaard in het vlees vandaan, maar hij staat echt niet in de Bijbel. Ik weet niet of men hem ooit heeft weggehaald in een nieuwere vertaling. Alsnog, maar het zou wel moeten, het zou ook eerlijk zijn, want het is algemeen bekend. Heb je hem 3 vers 16, hè? 1 Timotheus 3 vers 16, ik wil hem wel lezen hoor. Maar ik aarzel om weer in dit onderwerp te verdwalen, eerlijk gezegd. Niet dat ik daar niet toe bereid ben, maar je moet ook niet het idee krijgen dat het een hobby van me is. Hè? 1 Timotheus 3, waar staat in vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En het woord God moet gewoon doorgestreept worden, hoezeer het ons wellicht ook spijt. Maar het staat er echt niet. Het is gewoon een opsomming, een correcte. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? God? Nee, de verborgenheid der godzaligheid. Wat staat er? Is groot, geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Dan heb ik er precies 7, dus er is er geen één weg. Vind ik toch een argument dat het een gewone opsomming is. Die niet begint bij God is geopenbaard in het vlees, maar begint bij de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. Dat neemt niet weg dat uiteindelijk die uitspraken het makkelijkst te begrijpen zijn als we ze toepassen op de Heer Jezus zelf, maar dat is niet echt correct. Dan maak je het eenvoudiger. Maar het staat hier niet zo eenvoudig. De gedachte is namelijk aan de verborgenheid des geloofs uit vers 9... die de diakenen en dus ook de opzieners zouden houden in een rein geweten. Ze zouden de verborgenheid moeten kennen. En om die verborgenheid en het bewaren van die waarheid met betrekking tot de verborgenheid gaat het hier in deze hoofdstukken uiteraard. Want dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente in het algemeen als pilaar en vastigheid der waarheid uit vers 15. En dus van Timotheus en eventuele andere opzieners of diakenen in het bijzonder. Het kennen van die verborgenheid. En als u vraagt, wat is dat dan, die verborgenheid? Dan zeg ik, ja, dat is die waarheid dat de gelovigen van onze dagen deel hebben, nu reeds ook, aan de heerlijkheid van Christus. En zo kom je dus toch bij Christus terecht. Daarom valt het niet op dat hier een woord is ingevoegd. Maar wat dan in ieder geval inmiddels moet opvallen is dat hier echt geen uitspraak staat. Hij zou namelijk ook niet in de context passen. Een uitspraak over de menswording van de Heer Jezus. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het ontstaan van de gemeente. Hebben die nog tot zover? Nou, is er nu al iemand die roept... maar er staat toch, het woord is vlees geworden. En, ja, dat zeg ik ook. Oh, goed. Je wil iemand wel roepen, het woord is vlees geworden. Heeft zonder ons geworden. Doe ik ook kort, hoor. Sorry. En als het niet goed is, dan hoor ik het wel. Maar spreek er een keer een hele avond over. Dat wil ik wel doen. Maar nu dan kort. Het woord is vlees geworden. Wat is vlees geworden? Precies. Nou, wat heeft dat dan te maken met de mensenwording van de Heer Jezus? En dan moet u weer zeggen, maar het woord is toch Christus. Dan zeg ik, ja, je kunt wel filosofisch meteen gaan doen aan het begin van een Bijbelboek, Johannes 1. Dat mag voor mij ook best. Maar je loopt het risico dat je meteen zelf aan het denken bent in plaats van dat je leest wat er staat. En dat gaat daar dus gewoonlijk mis. Want wat er echt staat, is dat in de beginnen, u kent het uit het hoofd, hè, ongeveer wel, hè? Anders moet ik het opzoeken. Vers 1, Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. Nou ja, het woord was God. Maar let op wie het schrijft, hè? Johannes. Met zijn metaforen. Die meteen verschillende begrippen pakt en zegt, nou ja, het is eigenlijk hetzelfde. Maar wat hij daar zegt, is zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding geworden dat geworden is en al dat soort zaken meer. Hij heeft het niet over God. Hij heeft het over God, maar hij heeft het niet over God. Hij heeft over het feit dat van den beginne en per definitie, vandaar de metaforen, per definitie God spreekt. In de beginne was het woord, wil zeggen, van den beginne af, altijd al dus, werd er gesproken. Welk woord dan? Wel, het woord Gods. Want het woord is God, of andersom, God is woord. God maakt zich namelijk openbaar. En in de volgende verse van Johannes 1 staat dan dat inderdaad dat woord kwam van oudsher. In ieder geval sinds de mensen zijn. Kwam het vanuit de hemel, van God tot de mens, maar de mens had de duisternis liever dan het licht, heeft niet willen horen, de duisternis heeft het zelf niet begrepen, want de werken waren boos enzovoorts. En toen de mens dus niet weer luisterde, gaat het verhaal vervolgens verder, maar daarmee is de hele oud-testamentische geschiedenis al overlapt. En dan zegt, schrijft Johannes, nou ja, er was een mens van God gezonden, wat kwam hij doen? Ja, om dat woord hier op aarde te spreken natuurlijk, want daar gaat het over. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Hij was het licht niet, want Johannes had inmiddels al gezegd, woord en licht is hetzelfde. En Paulus zegt dat ook. Paulus zegt, al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5, dus er is niks mis mee. Woord maakt openbaar en is dus licht. Uw woord is licht, dat weten we allemaal, hè. Dus Johannes kwam om van het licht te getuigen in die duistere wereld die dat woord niet wilde hebben. Daar gaat het om. En nadat hij dan over Johannes gesproken heeft, zegt Johannes de Evangelist dus nu inmiddels, zegt Johannes de Evangelist inmiddels, hij zegt, nou ja, dat woord, er staat misschien hij, maar dat had dan het kunnen zijn ook, want in het Grieks maakt het geen verschil, maakt me niks uit. Het was in de wereld, maar de wereld heeft het licht niet gekend, of heeft het woord niet gekend. Want de duisternis heeft het niet gegrepen, maar dat staat 5 vers eerder. En daarna, het kwam tot het zijne, het woord namelijk, kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is nog steeds heel de oud-testamentische geschiedenis. We hebben het nog steeds niet over de Heer Jezus. En daarna, maar zoveel hem, of het, zeg maar, hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En dat is de proef op de som van wat ik nu zeg. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat kan alleen gezegd worden over oud-testamentische tijd. Dan ben je dus nog niet in de dagen van de Heer Jezus. Of misschien net, hooguit. Dat is oud-testamentische tijd. Want zoveel hem nu in onze dagen hebben aangenomen, die hebben niet macht ontvangen om kinderen Gods te worden. Wij hebben macht ontvangen om zonen Gods te worden. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen, maar zijn weer te snel. Wij hebben niet macht ontvangen. Recht betekent dat gewoon, hè? Juridische macht. Recht. We hebben niet recht ontvangen om kinderen gods te worden. We hebben niet een tegoedbon gekregen of zoiets. Wij zijn kinderen gods geworden. Ter plekke en terstond toen wij het woord aannamen. Toen wij het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid geloofd hebben. Vrij naar Efeze 1. Maar Johannes spreekt daar niet over onze dagen, hij spreekt over oud-testamentische tijd. En het volgende vers dan is... Ja?
Mag ik even onderbreken?
Dat mag.
Johannes 3. Waar is schrijft, nu zijn we kinderen gods, maar Johannes 3 schrijft iedereen, is eerder geschreven, als het evangelie van Johannes. En daar zegt hij, nu zijn we kinderen gods, ja. Niet openbaar.
Ja.
Dat bedoel ik dus. Kijk, dan kreeg je nog een sterker alleen naar die...
Ja, als dat zo is, want als het gaat over datering van nieuwtestamentische, zeker bijbelboeken, dan steek ik altijd mijn handen op van, daar wil ik gewoon niks over zeggen, omdat het me te vaag is. Maar in elk geval, 1 Johannes, ja, men gaat er vanuit zelfs, dikwijls denkt men dat Openbaring het eerst geschreven is, daarna de brieven van Johannes en daarna pas op ten lange leste het evangelie van Johannes. Maar ik moet erbij zeggen dat die redenering volgt uit vooronderstellingen en op basis van de inhoud van de brief. Zo van Openbaring spreekt over het aanbreken van het koninkrijk en oorspronkelijk verwachtte men dat nog, dus moet dat heel vroeg geschreven zijn, zo ongeveer. En aan de andere kant, het evangelie van Johannes staat zo ver, maar dan ook zo ver af van het Jodendom. Johannes drijft er zelfs een spot mee. En staat zo dicht bij de inhoud van de Paulinische brieven dat het wel laat geschreven moet zijn en bij voorkeur al in de dagen, of pas in de dagen van Paulus zijn. Dan is het laat geschreven. Maar als het waar is, het is een gangbare opvatting hoor overigens. Maar als het waar is, dan is het helemaal aardig, want in 1 Johannes 3, daar schrijft de apostel inderdaad, want dan zegt hij, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, dan moest het nog gebeuren. Maar hij zegt er meteen achteraan, maar en wij zijn het. Het volgende vers, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. In de zin van inmiddels, dat zeg ik altijd, hè? Inmiddels zijn wij kinderen gods. Kortom, wij hebben niet macht ontvangen kinderen gods te worden. In oud-testamentische tijd ontving men macht om kind van God te worden. En zoals we vorige keer hier besproken hebben, zij worden dat ook, maar pas op de jongste dag. Maar wat Johannes daar doet gewoon in Johannes 1, is zijn boek laten aansluiten bij de oud-testamentische geschiedenis die hij in een paar woorden samenvat. En hij zegt, dan zeg ik het met eigen woorden, vat ik het weer samen. Hij zegt, nou ja, vanaf de beginnen heeft God gesproken, want God per definitie natuurlijk maakt zich bekend en spreekt, anders zou hij geen God zijn. Maar de wereld heeft daar 4000 jaar lang niet naar geluisterd. Woorden van die strekking kun je trouwens ook lezen in Handelingen 17, waar Paulus dat zegt in Athene. De tijden der onwetendheid. God de tijden der onwetendheid overzien hebbende enzovoorts. Maar in Johannes 1 vind je dat ook. Johannes zegt dus, God heeft van de beginnen weliswaar gesproken. Want God spreekt nou eenmaal per definitie en maakt zich bekend. Maar de wereld heeft het niet willen horen. Uiteindelijk verscheen dan na verloop van enige millennia. Want iedereen kent het woord inmiddels. Verscheen daar Johannes de Doper. Maar het hielp allemaal niks. Want samenvattend kun je zeggen, dat woord kwam in de wereld. Maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld dat woord niet gekend of herkend of aangenomen. En er zijn er ook niet. Meer specifiek Israël dus. Maar, zegt hij, in het algemeen, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, toen, om kind van God te worden. En het volgende vers zegt, en het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen, Colossens 1. Een heerlijkheid als des enige geworden van de Vader, vol van genade en waarheid. Want wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, enzovoorts. En het punt is nu dat heel het vers duidelijk zegt dat het niet gaat over de geboorte van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding. Namelijk, en heeft onder ons gewoond, getabernakeld staat. Er staat niet gewoond, er staat getabernakeld. Dat wil zeggen, tijdelijk gewoond. Hetgeen natuurlijk van toepassing zou kunnen zijn op de dagen zijns vleeses. Maar het kan ook van toepassing zijn op de nauwgezet getelde 40 dagen vanaf zijn opstanding tot aan zijn zogeheten hemelvaart. Want daar begint Handelingen mee in de eerste verse. Maar goed, daar gaat het ook niet om, dus dat sla ik verder over. Maar er staat er, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, regel 1, de Heer Jezus op aarde had geen heerlijkheid. Algemeen bekend. Ja, bij één gelegenheid op de berg werd die heerlijkheid getoond. Maar niet aan de wereld, ook niet aan het volk, zelfs niet aan de discipelen. Maar slechts aan 3 discipelen. En die mochten er daarna niet eens over praten, totdat de Zoon des Mensen uit de doden, weet u nog, 14 dagen geleden, uit de doden zou zijn opgestaan. Maar in het algemeen, levend op aarde, had hij geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Met dank aan Jesaja 53. Niettemin, zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, de Zoon dus. Hè, vol van genade en waarheid. En dan proef op de som. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wet is het oude verbond, genade en waarheid is het nieuwe verbond. Vraag, wanneer begon het nieuwe verbond? Bij de opstanding van Christus, dus klopt precies. Wat betekent dan het woord is vlees geworden? Want ik hoor dus niet tot degene die voor woord meteen invullen, de Heer Jezus of Christus of zo, want dan ben je de draad van het verhaal kwijt. Het woord is vlees geworden. Wel, daar moet ik eigenlijk wat langer over doen om het uit te leggen, zodanig dat u zegt, ja natuurlijk, zo moet het zijn, maar die tijd gun ik me nou dus niet. En dus zeg ik nu maar gewoon dat de uitdrukking vlees worden ontleend is gewoon aan een Hebreeuws woord, bazar, namelijk vlees worden. Maar datzelfde woord vlees worden heeft de betekenis van een blijde boodschap. In de zin van dat iets wat beloofd is, of dat waarvan we allen wisten dat het eraan zat te komen, inmiddels vervuld wordt, of is. En als daar mededeling van gedaan wordt, kortom, als mededeling gedaan wordt van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, die iedereen ook kon verwachten, waarvan bekend was dat gebeuren moest, dan heet dat blijde boodschap brengen, goede boodschap brengen. Ik hoop dat u de term kent uit Jesaja 40 en nog zo wat plaatsen. Goede boodschap brengen. Maar daar staat het woord bazar. Dat betekent normaal vlees. Maar ja, hier is het een werkwoord. En welk werkwoord voel je dan in? Ik vlees, jij vleest, hij vleest, wij zouden gevleest hebben. Dat kan dus niet. Dus wordt het vertaald met vlees worden.
Heeft onze Nederlandse taal dat overgenomen met het heeft gestalte gekregen?
Dat is wat het is.
Maakt dan niet uit
ja.
Wat het is?
Ja. Precies, dat is wat het is, want het woord vlees in zichzelf heeft natuurlijk nogal wat betekenissen, maar we kwamen even via Johannes, dus ik zal het iets uitgebreider doen. De gedachte is namelijk, dat woord is dat wat klinkt, dat wat gezegd wordt. Dat is nog niet concreet, dat is abstract. Woord houdt een belofte in, zeker als het woord van God is. Dan is het per definitie zelfs zo. Maar woord, dabar in het Hebreeuws, of logos in het Grieks, wil zeggen een gedachte, een idee, een tekening, een formule, het kan een bouwtekening zijn, enzovoorts. Maar dat woord belooft altijd iets. En als wat beloofd is, komt, kortom, als het niet meer een bouwtekening is, maar het is nou ineens een gebouw geworden, in overeenstemming met de tekening overigens, hè, dan heet dat, het heeft vlees gekregen, het is vlees geworden. En vlees betekent ook inderdaad in alle talen ook gestalte, vorm, materie. Dat wil zeggen, het woord is gematerialiseerd geworden. Het woord heeft gestalte gekregen. Of als we voor woord invullen profetie, wat niet altijd correct is, maar vooruit. Maar als we voor woord invullen profetie, het is het woord van God, dus het kan. Dan zeg je, het woord is vervuld geworden. Welk woord? Wat was er dan beloofd? En dus wat is er vlees geworden? En het antwoord is, de Messias, want die zou komen. Of een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want die was beloofd. Of de zoon van Abraham, die beloofd was. Zaad van Abraham bedoel ik. Of de zoon van David, die beloofd was. Wat dacht u trouwens van zoon des mensen, die beloofd was? Of gewoon de Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de eersteling van de nieuwe schepping en daarmee het nieuwe verbond zelf en het koninkrijk, want het was allemaal beloofd. En wanneer kwam het? Wanneer werd het dus vlees? Wanneer werd het vervuld? Wanneer kreeg het gestalte? Ja, bij de opstanding van Christus. En eerlijk gezegd, zo lees ik de uitdrukking in de eerste Johannesbrief dus ook. En ieder die gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, lees ik inderdaad als ieder die gelooft dat Jezus inderdaad de Christus is en dat als gevolg van en als vervulling van de belofte Gods. Hij wordt er trouwens ook de zoon genoemd. En als je het weer strikt neemt, en dat doen we nu, ja, dat is sinds de opstanding. Zo ligt dat nou eenmaal. Maar als u in het Oude Testament leest over hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede verkondigen, staat er hoe lieflijk zijn de voeten van vlees. En het wordt daar als zelfstandig naamwoord geïnterpreteerd en dan is het niet de blijde boodschap, de goede boodschap, maar dan is het zelfs degene die de goede boodschap brengt, is gewoon hetzelfde woord. Vlees. Het woord evangeliseren is dus precies datzelfde woord. Vlees worden. Vlees brengen, vlees maken. Nou ja, we maken het niet. Wij zeggen gewoon dat het er inmiddels is. Dat Gods beloften vervuld zijn. En de hele term evangelie in het Nieuwe Testament komt daar vandaan. Uit deze oud-testamentische schriftplaatsen. Het betekent, als het dus gaat om de verkondiging van het evangelie, gaat het om de verkondiging van een vleeswording. Want dat woord is het. Maar het betekent de blijde boodschap. Ik zal het u nog sterker vertellen, broeder, maar ik heb gelukkig geen aantekeningen daarvan bij me. Dan hoef ik u daar vanavond ook niet mee te vermoeien. Maar ik kan het u nog wel sterker vertellen. In het algemeen is mijn vermening dat het woord bazaar, als niet vlees, niet met vlees vertaald kan worden, dat men moet vertalen met boodschap, maar dan goede of blijde boodschap. Toch zijn er zijn 24 van die schriftplaatsen in het Oude Testament. Toch zijn er daar enkele bij waar het woord niet vertaald is met goede of blijde boodschap, maar alleen met boodschap. En ook niet met goede boodschapper, maar alleen met een boodschapper. En dat heeft men gedaan omdat men het goede van de boodschap niet inziet. De boodschap dat iemand is overleden vindt men geen blijde boodschap. Maar ik zal het u anders vertellen, het is ook niet echt goede of blijde boodschap. Ik zou ook niet weten hoe je het anders moet vertalen overigens hoor. Maar het is niet echt de betekenis. De echte betekenis is een boodschap van iets dat verwacht mocht worden. En als het woord blijde boodschap, bazaar, dus gebruikt wordt voor de boodschap bijvoorbeeld dat Saul is overleden, want zo komt hij onder andere voor, dat Saul dood is, is dat op zich geen blijde boodschap. Ook David is er niet blij mee, integendeel. Maar het is wel de boodschap waar alle gelovigen van die dagen, alle getrouwen, het gelovige overblijfsel, op wachten. Want David was al lang tot koning gezalfd, was dus wachten op de dood van Saul. En toen dus die boodschap kwam, heette dat bazaar. Namelijk, het is een boodschap die, je kon erop wachten. Moest een keer gebeuren. En dan komt dat woord. Alleen durft men het dan niet te vertalen met blijde boodschap, dan heet het maar weer gewoon een boodschap. Maar voor een gewone boodschap is echt een ander woord. En dat komt vele, vele tientallen malen in de Bijbel voor. Dit woord niet zo vaak, omdat het gaat om iets specifieks. Maar laat ik u dan dit zeggen, als sprake is van de mededeling gedaan wordt dat er een kind geboren is, dan komt dit woord dus, hè? Dat is de blijde boodschap. Want ja, daar hebben ze 9 maanden op gewacht. Of langer, want dat kan ook nog. Maar minimaal 9 maanden, en als het dan komt, heet dat blijde boodschap, evangelie. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Maar het is toch ook zo dat God de schepping doet in de schepping, geen conceptie hebben met plaats en dan wat de vrucht die daaruit ontstaat, eigenlijk is dat de opstanding van Christus.
Ja.
Hij is dan op de definitie door zijn opstanding de blijde boodschap.
Precies, ja. Dat is het ook, ja. Jawel. Kijk, het blijft natuurlijk zo dat al Gods beloften gestalte krijgen, ja, namen zijn. gestalte krijgen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het blijft ook zo dat, nou, als ik het erg samentrek en misschien wat overdrijf, dan zou ik ook nog kunnen zeggen, God spreekt, maar hij spreekt altijd over hetzelfde, namelijk over zijn zoon. Maar voor zover u zich daar niet in kan vinden, geeft niks, dan zeg ik het weer anders. God belooft het een en ander te zullen doen, want dat is wat hij in zijn woord naar voren brengt. En wat hij ook doen zou, hij zou het doen door de zoon. En daarom kun je dus zeggen, het woord is Christus. Maar niet in de zin van het woord is identiek aan Christus, in een letterlijke betekenis dus, maar alleen in een overdrachtelijke, als metafoor. Zo van, ja, het woord, maar ja, het gaat helemaal over Christus. En dus kun je zeggen, het woord is als het ware Christus. En zo kun je het zeggen, maar dat is typisch taalgebruik, met name voor Johannes. Het is trouwens hetzelfde, dan zal ik u een prachtig voorbeeld geven van dit taalgebruik van Johannes. Hij zegt, God is licht. En dan breekt mij de klomp, want er staat, God is een onzienlijke God per definitie. God welke geen mens ooit gezien heeft of zien kan. Of niemand heeft ooit God gezien, enzovoorts. God kan niet gezien worden. Als hij dan licht is en ik kan niet gezien worden, wat is er dan aan de hand? Dat kan toch niet? Nee, het punt is gewoon dat hij letterlijk moet nemen. Als er staat, God is licht. Het betekent gewoon, God maakt zich per definitie openbaar. Al wat openbaar maakt is licht. God is degene die zich bekend maakt, op wat voor wijze dan ook. Dat betekent de uitdrukking, God is licht. En de uitdrukking als God is liefde, idem dito. Dat is een metafoor. De gedachte is dat als men God leert kennen, krijgt men van doen met iemand die lief heeft. Of anders gezegd, al wat God doet is gericht op de eenwording van de hele schepping. Ik ben bijna terug in Colossense 1. God zou de wereld, alles, met zich verzoenen, eenmaken. En dat die drang of die kracht tot eenmaking, dat is wat liefde is. En omdat dat per definitie Gods werk is, de wereld met zich verzoenen en op het alle dingen onder één hoofd zouden worden samengebracht enzovoorts, daarom kun je zeggen, God is liefde. En van de andere kant geredeneerd kun je ook nog zeggen, als je liefde zoekt, als je het echt zoekt, het begrip als zodanig, dan kom je onvermijdelijk terecht bij onze God. Dat wel. Maar voor de rest is het een metafoor. Als iemand vraagt wie of wat is God, hoe moet me, dan kun je wel aankomen met God is licht en God is liefde. Want er was er nog een, ontschiet me. God is liefde en God is licht, maar wat moet je daarmee? Dat zegt toch niks, zolang niet uitgelegd wordt dat het metaforen zijn, dat het dus overdrachtelijke betekenis heeft. En dat het wil zeggen dat God zich openbaart en alles in het licht brengt, alles openbaart. De waarheid is, en daarom brengt het gemeenschap. Wat zei je, Rolf?
Licht op zichzelf is niet zichtbaar.
Nou wordt hij erg moeilijk. Strikt genomen, een natuurkundige zou zeggen, nou, het enige wat zichtbaar is, is licht. Ik zou niet weten wat er anders te zien is.
Wat is een ontoegankelijk
licht? God bewoont een ontoegankelijk licht. Maar de gedachte is gewoon, dat in diezelfde verse, dat God de onzienlijke is. Niettemin, juist omdat hij de onzienlijke is, is het dus de noodzaak dat hij zich op een of andere wijze bekend maakt. En dat is wat hij doet. En onder ons, nou even los van al die discussie, onder ons kan ik toch gewoon zeggen, nou ja, als God zich bekend maakt, doet hij dat in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan kun je dus zeggen, God is woord en het woord is Christus. God is liefde, maar dat is Christus. God is licht, maar Christus is het licht der wereld. Enzovoort. Maar het zijn stijlfiguren. Het is geen letterlijke of technische taal. Meer filosofie dan techniek in elk geval. Nou, daar moet je dus aan wennen. En wat ik dus nu er straks heb geprobeerd uit te leggen, is dat als je in Johannes 1, vers 1 leest, in de beginnen was het woord, en je vult daar meteen in, dat is Christus, met een stijlfiguur, dan heb je meteen de wissel omgelegd. En dan begrijp je dus al niet meer waar het over gaat. Want dan staat er in het begin was de zoon, of in het begin, ja, want zo leest men hem dan. In het begin was de zoon, en de zoon was bij God, en de zoon was God. Dit was in het begin bij God, en zonder de zoon is niks gemaakt dat gemaakt of geworden is. Enzovoort. Maar dan kom je niet meer uit. En trouwens, dan weet ik ook niet wat ineens betekent, en de zoon is vlees geworden. Want dan is er al zoveel over hem gezegd, en wat komt er dan nou nog achteraan? Ik bedoel, dat betekent niks meer. Romeinen 10, over die zaligheid die uit het geloof is.
Geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.
In jouw vertaling dus, hè?
Ja.
Ja, in de mijne staat is het woord Gods. Vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar mij maakt het niks uit hoor, of er staat het woord Gods of het woord van Christus. Ik weet het trouwens uit het hoofd niet wat de argumenten daarvan eventueel zijn. Maar het geloof is uit het gehoor en dat is door het woord. Dat van God komt en dat tot ons komt door de Heer Jezus Christus. Dat woord gaat immers over hem. Hij is de inhoud van dat woord. En dus ja. En vandaar dat het zo gezegd kan worden. Maar dat betekent niet dat elke keer als je woord leest dat je in moet vullen Christus. Dan had er wel gewoon Christus gestaan. In de Bijbel zelf ook. Maar dat er wat anders staat, dat heeft soms zijn reden. En in Johannes 1... Kijk, het probleem van Johannes 1 is gewoon dat men die versen nodig heeft voor de levende drie-eenheid. Zo zit dat gewoon. En als men wil bewijzen, want dat moet men, omdat men het leert... Al sinds het jaar 325 of zo is het, sinds het concilie van Nicea. Dan leert men dat de vader en de zoon ex aequo zijn. Dat wil zeggen dat ze gelijk zijn, volkomen gelijk, op hetzelfde niveau. De ene is ook niet hoger dan de andere. En het argument daarvoor is onder andere Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan vult men eerst voor woord in Christus of de zoon. En dan zegt men in het begin was de zoon en die was bij God en de zoon was God. Want het woord is toch Christus? Ik heb het hart niet om nee te zeggen. Het woord is toch Christus? Ja. Ja goed, maar je moet natuurlijk niet de woorden van Johannes nou eerst gaan verdraaien. Daar heeft de man het niet over. Bovendien, de conclusie die men daaruit dan wil trekken... Nee, het is niet waar. Die conclusie heeft men er eerst ingelegd. Hè? Maar die conclusie die men had willen trekken... die wordt natuurlijk tegengesproken door heel Johannes 5. Om maar eens wat te noemen. Want daar gaat het uitgebreid over wat die begrippen vader en zoon inhouden. En dus het wordt uitgebreid door de Heer zelf uiteengezet dat de zoon juist voor de volle 100% ondergeschikt is aan de vader. Ik wil er maar op wijzen dat dat in strijd is met de officiële drie-eenheidsleer. Daar ging het nou net precies om. Zijn ze gelijk, die drie? Of is er een rangorde boven elkaar? En die drie-eenheidsleer, zoals die algemeen aanvaard schijnt te zijn, want iedereen zegt het, hè, dat hij dat gelooft, dat is die leer die zegt, nee, ze staan naast elkaar. En mijn opvatting is, nee, ze staan niet naast elkaar, ze staan boven elkaar. Er is wel degelijk een rangorde. En daar heb ik niet hier en daar een tekst voor hoeven verbasteren. Dat lees ik gewoon een hele hoofdstukken in de Bijbel gewoon. Dat is volkomen logisch trouwens ook. De zoon is ondergeschikt aan de vader. Al was het maar alleen dat de zoon door de vader wordt aangesteld. Het maakt hem ondergeschikt aan de vader.
Hij heeft de macht terug op dat God zou zijn, alles en in allen.
Bovendien, broeder, is dat nog een tamelijk tijdelijke aangelegenheid ook. Zodat het fundamenteel onjuist is om over de godheid als zodanig, in verband met de zogeheten eigenlijke theologie, te spreken over deze relatie. Want die is niet... van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is een tijdelijke situatie. Die begon ergens en die eindigt ook ergens. Volgens 1 Korinther 15 dan toch in elk geval. En dieper ga ik er nou niet op in, want ja, het is gewoon ons onderwerp nu niet. Maar goed, ik wil het toch wel graag zeggen, want die uitdrukking in het vlees gekomen of vlees geworden, die wordt altijd gelezen als hij is mens geworden. Vlees in de zin van het vlees van een lichaam, van een menselijk lichaam of zo. Dat kan het woord wel betekenen, dat betekent het ook heel dikwijls, maar het heeft nog heel wat meer betekenis. Dat wil zeggen toepassingen. En dat komt, laat ik dat dan weer even aan toevoegen. Dat komt omdat alle vlees, wat dat ook is, en ik bedoel niet mensen en dieren, ik bedoel ook de hele zichtbare en tastbare wereld, dat heet namelijk allemaal vlees, namelijk materie. Dat komt omdat alle vlees en dus alle zienlijke dingen nou eenmaal zijn voortgekomen uit het woord God. Dan ben ik weer terug in Johannes 1. In het begin was het woord en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Maar zodra iets wordt uit woord, heet het per definitie vlees. En als bekendgemaakt wordt dat het woord Gods inderdaad iets tot stand gebracht heeft, dan heet dat per definitie bazaar, evangelie, de blijde boodschap. En vandaar dat dat woord vlees zo'n verschrikkelijk brede toepassing heeft. Je moet er dus inderdaad mee oppassen, en wij ook in de rest van... Ja, maar zo, kijk, zolang het woord is, is het nog niet. Maar daarna uit het woord ontstaat het in de loop van de tijd. En dat heet vlees worden. Het heeft gestalte gekregen, broeder, ja. Dan vul je voor vlees gestalte in, dat kan heel goed. Per slot, het woord vlees betekent in zeer, maar ook zeer veel gevallen in de Bijbel, gewoon lichaam.
Is dat zo sterk dat in de metaalindustrie gezegd wordt, nou daar kun je geen gat boren, want daar zit niet voldoende vlees.
Ja. Ik haal het er dikwijls aan. Ik zeg meestal, ik heb dat eens gevraagd aan de dokter en aan de slager en aan de machinebankwerker.
Ja.
Vlees in de zin van materie. Dat is wat het is. En dat betekent het ook in werkelijkheid. De fundamentele betekenis, de grondbetekenis is die van, het is vorm, het is tastbaar, het is zichtbaar, maar het is voortgekomen uit het woord. En aangezien alles uit het woord is voortgekomen, heet dus uiteindelijk alles vlees. En dus moet je maar uit verband begrijpen wat het woord betekent. Daarmee wijs ik erop dat niet alleen tastbare, maar zelfs ontastelijke dingen die uit het woord Gods voorkomen, dus ook vlees heten. Vlees bijvoorbeeld kan zijn, om eens wat te noemen, dan loop ik even wat vooruit in Colossense 1, want daar ben ik nou weer. Vlees wordt namelijk genoemd in vers 22.
Oh, ja.
Hè? Soja, dat is ook vlees, ja. Kroketten, ja. Zo kan hij wel weer, broeder. Maar vlees wordt namelijk nogal eens gebruikt voor de natuurlijke mens. En voor velen is vlees dan ook synoniem met zonde. Door het vlees. U weet wel, de wet is goed, rechtvaardig en heilig. Romeinen 7, maar dan hoofdstuk 8. Maar ze is door het vlees krachteloos. En dus vult men in zonde. En daarna, die naar de vlees wandelen of naar de geest wandelen, vlees zegt men dan, dat is zonde. Dat is niet correct hoor, want het gaat niet over zon, het gaat over het vlees. En als je dan het lichaam namelijk, van de mens. En als je dan verder vraagt, wat mankeert daar dan aan? Nogal wat, maar het belangrijkste is dat het zondig is en dus sterfelijk. Maar goed. Maar vlees mag dan gebruikt worden voor het menselijk lichaam. Het neemt niet weg dat... dat zelfs het lichaam van Christus, en ik bedoel niet Jezus... Dat zelfs het lichaam van Christus, de gemeente dus, beschreven wordt als vlees. En dat is beslist niet zwak of zondig of sterfelijk. Efeze 5, want wij zijn vlees van zijn vlees. Dan wordt vlees dus gebruikt gewoon in de zin van lichaam. Toch? En dat heeft met zonde helemaal niks van doen. Men moet dus verbazend goed oppassen met zo'n woord. Want men begrijpt het maar al te gemakkelijk verkeerd. Maar het woord is vlees geworden, betekent gewoon het woord heeft gestalte gekregen. En de uitdrukking Jezus Christus die in het vlees gekomen is uit de eerste Johannesbrief, lees ik op precies dezelfde wijze. Het is diezelfde Johannes. En er staat ook bij dat men dat moet geloven. En als men dat niet gelooft, is men van de antichrist en zo. Dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als uit Johannes 1. Dus ik zou niet weten waarom ik de uitdrukking ineens anders zou moeten interpreteren. Het gaat niet over de menswording van de Heer Jezus. Het gaat juist over zijn opstanding uit de dood. Als vervulling van de belofte van God definitief. En als een aanstelling tot zoon. En er is er inderdaad één die de vader en de zoon loochent. Hetzelfde 1 Johannes nog steeds. Dat is de duivel dan wel de antichrist. Want die had zelf die zoon willen zijn. En geeft zich daar ook vooruit. Erfgenaam der wereld namelijk. Hebben we die nog? Dat is waar het over gaat. Het heeft met zijn geboorte in Bethlehem echt niks van doen. Nou, terug hopelijk naar Colossense 1. Het is welbehagen geweest dat in hem, die zoon dus nog steeds, die eerstgeborene zou je eigenlijk moeten zeggen, uit vers 18, dat in hem al de, dat wil zeggen heel, er markeert niks aan, heel de volheid wonen zou. En daarna lees ik toch maar weer even 2 vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid, en dus des vaders. Juist, en dan staat er lichamelijk. En dan loop ik natuurlijk nu op de dingen vooruit. Welk lichaam is vervolgens de vraag? Kijk, en daar gaat hij dan. Gaan we weer filosoferen, welk lichaam? Filosoferen, met de Bijbel dicht. Dan zeggen ja, de Heer had een opstandingslichaam. Dus dat lichaam is het, want in dat opstandingslichaam wordt de hele Godheid geopenbaard. En dat kun je mooi aantonen natuurlijk. Als in de toekomst de Heer Jezus verschijnt, is hij de openbaring van de Godheid en dat soort dingen meer. Dus dat lichaam is dat. Dan zeg ik, nou, dat kan er wel zijn. Ik ontken het ook niet en het zit er ook niet zo heel ver naast. Maar in het schriftgedeelte waarin het staat, is het volkomen mis. 100% mis. Want dat lichaam, ja broeder, want dat lichaam waarover hier gesproken wordt, is gewoon de gemeente. Want de gedachte is, dat blijkt uit heel de context, dat die volheid der Godheid niet alleen woont in de Heer Jezus, maar in heel de gemeente. Daarom zouden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Daarom zijn wij geroepen tot heerlijkheid en zo verder. En vers 17 bevestigt dat inderdaad, als daar staat dat al deze dingen van de feestdagen en allerlei voorschriften enzovoort, die zijn alle een schaduw der toekomende dingen. En dus van nieuwtestamentische dingen. Maar het zijn dus in zichzelf oudtestamentische dingen. En dan staat erachter, maar het lichaam, dat is nieuwtestamentisch, dat is de gemeente. Het lichaam is van Christus, dat u dan niemand overheersen. U, gelovigen, dat lichaam is dat. En in vers 9 blijkt het ook, van hoofdstuk 2... Want daar staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij. En die gij, dat is het lichaam natuurlijk. En gij zijt in hem volmaakt. Het is niet eens een conclusie, het staat er gewoon. Maar dan in het volgende vers dus. Hè? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt. Je kunt ook lezen, dus gij zijt of namelijk gij zijt. In hem volmaakt. Want wij hebben deel aan hem als hoofd van dat lichaam. Zie. En daarna zeg ik weer, en inderdaad, als de Heer in de toekomst verschijnt, als God zich openbaart in een zichtbare gedaante, dan verschijnt inderdaad heel de gemeente. Nou ja, Christus en de gemeente dus. Dat is inderdaad zo. Maar dan zie je dat je moet oppassen en de woorden, de uitdrukkingen moet lezen in het verband waarin ze staan. Anders raak je hopeloos verdwaald. Nou goed. Hetzelfde, nu ik het hier toch over heb, haal ik iets aan wat ik nog veel langer geleden hier ook al eens heb laten zien. Tenminste mijn best gedaan. Naar aanleiding van de Hebreeënbrief in het algemeen en hoofdstuk 10 daarvan in het bijzonder. De gedachte daar is namelijk dat de Heer Jezus in zijn opstanding gesteld werd tot hoge priester. En aangezien een hoge priester iets moest hebben om te offeren, moest deze ook iets hebben om te offeren, want zo staat het daar. En de vraag is dus, wat offerde hij dan? En het antwoord is, zichzelf of zijn lichaam? En dat staat zo in Hebreeën 10, en de clou daarvan is dat daarmee dus wij geofferd zijn. We hebben deel aan dat offeren van Christus. En ik vind het daarom zo belangrijk, omdat men altijd geneigd is dat woord offer van Christus weg te redeneren naar zijn, ja ik bedoel het netjes, maar hoe zeg je dat anders snel? Weg te redeneren naar zijn lijden en dood. Maar het punt is nou juist dat het offer van Christus ons offer, onze wijding aan de dienst aan God impliceert, inhoudt dus. Hij heeft zichzelf en daarmee heel de gemeente geofferd. Dat staat er ook daar precies zo. Ja, daarom, daar volgt dan ook inderdaad uit die bekende tekst uit Romeinen 12. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Waarom? Omdat de Heer zelf het al gedaan heeft. Wij worden geacht ons daarbij aan te sluiten. En wat betreft Hebreeën 10, daar staat het echt net zo. Hij heeft de wil van God volbracht door zich, namelijk zijn lichaam, te offeren. En in die wil, staat er dan ook achter, zijn wij geheiligd. En daarmee is het verklaard. We zijn aan God aangeboden, in Gods dienst geplaatst. En dus daardoor geheiligd. En dat hebben we niet op eigen initiatief gedaan. Hij heeft dat gedaan. En wij worden opgeroepen ons daarbij aan te sluiten. En dus achter de hoge priester aan, als het ware, te naderen voor de troon der genade. Om ons beschikbaar te stellen voor de dienst onder het nieuwe verbond.
Waar stond dat?
Hebreeën 10. Ja, het zijn hoofdstukken uit Hebreeën. Maar de climax ligt, als u mij vraagt, in Hebreeën hoofdstuk 10. Omdat daar het woord lichaam ook meteen gebruikt wordt. Ja, dat begint al in vers 5, maar daar begint het misverstand ook gewoonlijk al. Hè? In vers 5, gij hebt mij het lichaam toebereid. En daarna vers 9, zie ik om uw wil te doen, o God. Waarmee hij het eerste wegneemt, het oude verbond, om het tweede, dat is het nieuwe verbond, binnen Hebreeën zeker, te stellen. En de volgende zin, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eens en voor altijd. Eenmaal. Eens en voor altijd betekent het. Wij zijn geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus. En dat is zo, omdat wij daar leden van zijn. Uiteraard. En dan is dat hele schriftgedeelte niet eens zo moeilijk meer te begrijpen. Want het schriftgedeelte is eigenlijk legendarisch, omdat iedere commentator de draad kwijtraakt en dat ook toegeeft. Dus nou ja, losse uitspraken begrijpen we wel, maar hoe het echt in elkaar steekt, het verband, de uiteenzetting. Dat lees ik bijna altijd als ik een commentaar op Hebreeën onder ogen krijg. Bij gelegenheid zegt de schrijver dan, ja sorry, maar ja. Zo moet het wezen, maar het verband begrijpen wij niet. Nou, dat komt hierdoor. Doordat men de dingen terugredeneert en toepast op het lijden en de dood van de Heer Jezus. Volkomen ten onrechte, omdat hoofdstuk 7 dan toch heel uitdrukkelijk uiteen heeft gezet. Dat alles wat van doen heeft met de hogepriestelijke functie van Christus. Niks van doen kan hebben met heel zijn aardse bediening tot en met zijn dood. Omdat hij toen geen priester was of kon zijn. Toch? Met andere woorden, daar gaat het ook niet over. Het gaat over daarna. En dus gemeentelijke waarheid. Kortom, Colossens 1 vers 19. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Maar ook hier reeds in dit schriftgedeelte is de gedachte dat diezelfde volheid ook in de gemeente zou wonen. Per slot, Peter zegt, was de bedoeling dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Of dat we vervuld zouden worden met de geest, zegt Paulus. Of dat we vervuld zouden worden met het woord Gods. Of dat we vervuld worden zouden met de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Met een variant uit Romeinen 5. En dan volgt dan ook, ik zal het anders zeggen, dan is ook te begrijpen vers 20 van Colossense 1. En ook het verband tussen die versen. Als namelijk die volheid wonen zou, niet alleen in de persoon van de Heer Jezus, maar in heel zijn lichaam, namelijk de gemeente, dan is daarmee meteen verklaard waarom de apostel in vers 20 en 21 en 22 en 23 en zo verder spreekt over de gemeente. Want daar gaat het om. Maar het blijft zo dat de waarheden die van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus net zo goed van toepassing zijn op de gemeente. Maar ja, dat zou ik gezegd hebben bij de introductie tot de Efezebrief. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. De uitdrukking betekent, om het wat praktisch te zeggen, de uitdrukking betekent dat al wat in het Oude Testament over de Christus of de Messias gezegd is, al wat beloofd is, is inderdaad niet alleen op Jezus van Nazareth van toepassing, maar bovendien op heel de gemeente, zijn volk, zijn lichaam namelijk. inclusief die zonstelling en inclusief de verschijning in heerlijkheid straks aan Israël en de volkeren. Nou goed, daar moeten we het nodig bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren eerst bij vers 19, want het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid der Godheid dus, uit het volgende hoofdstuk, of des vaders, wonen zou. En dan meteen wordt overgeschakeld van de Heer Jezus Christus, de Zoon in wie al de volheid der Godheid woont, wordt overgeschakeld naar de gemeente. Maar dat is omdat de gemeente nou eenmaal het lichaam is van Christus. Dat was hier ook al gezegd in vers 17. En daar gaat het nu dus om, hè? Christus, hoofd van de gemeente, is degene in wie al de volheid wonen zou, en dus ook in de gemeente. En over die gemeente gaat het dan. Vers 20. Het is wel behagen geweest dat in hem de volheid wonen zou, en ook was het wel behagen dat hij, door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Met andere woorden, het was wel behagen dat in hem al de volheid wonen zou. En het was wel behagen dat door hem alle dingen met God, dan wel tot God, verzoend zouden worden. Want dat zijn de hoofdzinnen. Dat is de hoofdgedachte hier. Eerst de uitdrukking van het wezen Gods in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar die Christus is degene door wie de wereld met God verzoend zou worden. En ik citeer het nu uit 2 Korinthe 5, de laatste versen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daar vindt u dus de uitwerking inderdaad van de liefde Gods. Wordt eenheid gemaakt in onze tegenwoordige wereld is zo dat er een grote afstand dan als scheiding bestaat tussen God en de wereld. Die immers gevallen geacht wordt te zijn, de wereld, van God afgevallen of hoe dat maar heten mag. Maar het werk dat God doet in en door Christus is dat hij de wereld met zich verzoenen zal. Leer ik dan al verzoening en voor vanavond. Ja, ik geloof inderdaad dat de Bijbel leert dat het al met God verzoend zal worden. De vraag is alleen wie er op dat tijdstip nog van het al deel uitmaakt.
De dingen die op de
aarde. En wie erbij geweest is vorige week zaterdag, was het alweer. Wel, het gaat daarbij om wat er van over is. Het overblijfsel. Maar het is ongetwijfeld zo dat God het al met zich verzoent. Maar daarmee niet iedereen die ooit geleefd heeft. Want dat is een ander verhaal. Er wordt alleen mee gezegd dat er een moment komt, een tijd komt, waarin het heelal met God verzoend zal zijn. Om een eenvoudige reden dat de ongelovigen, alles wat vijandig stond tegenover God, er niet meer is. Dat het weggedaan is en buiten gezet is. Buiten het al. Dan zegt er weer iemand, dan is het al weer niet meer, als je er ook nog buiten kunt. Dan zeggen, ja, dat klopt niet. Het al betekent niet noodzakelijk alles wat er is en ook niet, en zeker niet alles wat er ooit geweest is. Het al is dan het al in het enkelvoud, namelijk, want dan staat hier, meen ik ook in deze vertaling, alle dingen. Staat, als ik het goed heb, tapanta in het Grieks, zo uit het hoofd. En dat betekent het al, namelijk het al als eenheid. Als allen koffie willen, wil niet zeggen dat 5,5 of 6 miljard mensen heel de wereld allemaal koffie willen hebben. Dat betekent gewoon dat wij die hier zijn, wij willen allemaal koffie. Maar er zijn er nog wel meer, maar die horen hier niet bij, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. Maar alle dingen is in de Bijbel de term gewoon voor hemel en aarde. Er staat er trouwens voor de zekerheid achter. Als er twijfel over bestaat, dan wordt het altijd toegelicht. Juist omdat de term zijn betekenis ontleent aan de context. Het staat er dus achter. Hij zou alle dingen verzoenen tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Want hoe je dat ook keert of wendt, aarde en hemelen samen is het al. Ook in het Nederlands, het heelal. En daarna moet ik zeggen dat er nog een plaats, een categorie is die daar buiten valt. Die kwamen we tegen ooit in Filippenzen 2, om maar een voorbeeld te noemen. Want daar staat in Filippenzen 2 vers 10... opdat in de naam van Jezus, dan gaat het over diezelfde opgewekte en verheerlijkte Christus, die die naam heeft boven alle naam en dus in wie al de volheid der Godheid woont, opdat in de naam van Jezus, Filippenzen 2 vers 10, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar die onder de aarde zijn, horen niet bij het al. En als u dat vreemd voorkomt, doe ik er nog één schep bovenop. Want los van deze schriftplaatsen, waar het in bijzonder gaat om de hemel der onzienlijke dingen, waar God woont en zo verder, en waar de gemeente een positie heeft, los daarvan ben ik gewoon terecht in de Bijbel in het algemeen. En in de Bijbel in het algemeen is sprake van de wereld, de schepping, de kosmos, die bestaat uit twee hemelen en één aarde, sinds Genesis 1 vers 1. Dat kun je in de vertaling niet zien, helaas, maar in het Hebreeuws wel. Twee hemelen en één aarde. In het begin schiep God beide hemelen, zou de correcte vertaling geweest zijn. Shamayim wil zeggen dat het er twee zijn. Twee hemelen en één aarde, maar daarnaast heb je nog onder de aarde. Maar het wordt niet geacht deel uit te maken van de schepping. Dat wat onder de aarde is, kan het ook niet helpen. En daarnaast heb je bovendien nog een derde hemel. De hemel der hemelen. En die maakt ook geen onderdeel uit van de schepping. Die heet trouwens bij gelegenheid de hemel die van ouds is. Hetgeen betekent dat die er al was voor de schepping. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want het al, alle dingen is hemelen twee en aarde. Maar aangezien de derde hemel, weliswaar niet behorend tot de schepping, maar aangezien die derde hemel de hemelen en de aarde vult, dan moet je natuurlijk wel een correct Bijbels wereldbeeld voor ogen hebben, maar ja. Maar aangezien de derde hemel de twee hemelen en de aarde vult, en dus heel de schepping vult, wordt hij erbij gerekend, voor het gemak. Maar als hemelen en aarde vervangen worden door nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, een term uit de laatste hoofdstukken van Jesaja, dan zijn dat twee hemelen en één aarde die vervangen worden. Maar die derde hemel niet hoor, daar verandert niks mee. Daar komt geen nieuwe voor in de plaats. Dat blijft gewoon de geestelijke wereld, die dwars door de beide hemelen heen gaat of zich bevindt. U weet wel, het oude verhaal, de hemel der hemelen, die is in rangorde hoger dan de twee hemelen, de geschapen hemelen dus. Maar in de praktijk strekt die hemel zich uit vanuit het midden tot van de schepping als zodanig, van het midden van de wereld als zodanig, tot op de aardbodem. En daar houdt het op. En wat onder de aarde is, dan wel onder de zee, dat maakt me niks uit, dat wordt geacht niet bij de schepping te behoren. Het is buiten. En als u zegt, dat kan ik me niet voorstellen, dan zeg ik, nou ja, dat maakt het niks uit. Hoe had u dan gedacht dat het in elkaar stak? En kunt u zich dat dan wel voorstellen? Volgens mij ben je geschift, sorry, maar ik meen het toch, dus ik zeg het maar weer. Volgens mij ben je geschift als je gelooft dat de ruimte, de wereldruimte, uitdijend en krom is. Maar dat gelooft men. Ik geloof alle wetenschappers. En dat kunnen ze lang in stand houden, omdat wij leken dan zeggen, daar kunnen we ons niks bij voorstellen, het zal wel zo wezen. Maar het is natuurlijk niet zo. Maar met zo'n ingewikkeld verhaal, wat buiten elk voorstellingsvermogen valt, met zo'n verhaal houden ze ons aan het lijntje. Dan kun je toch niet, ruimte die krom is, ruimte is niks en het is krom. Het is niks en het is krom, wat is dat? De wereld. Ga nou toch gauw, zeg me.
Alle bocht in
hè? Ja, dat is toch voorkomen dwaasheid. Nou, ik ga er nou niet liever op in, want ik bedoelde alleen maar te zeggen dat er toch niemand is die zich een voorstelling van de wereld als zodanig kan maken. Dus dat maakt dan ook verder niks uit. Dat is geen argument dan meer. Je moet je alleen een Bijbels wereldbeeld in de gaten hebben, waarbij de aarde weliswaar rond is, maar hol en gevuld is met twee zichtbare hemelen. Eén waarin de vogels vliegen, de Bijbelse term weet u wel, de vogelen des hemels. En die andere hemel die wat hoger is, is die van de sterren des hemels, dat is wat wij de ruimte noemen. En dat is allemaal te midden van die bol, de aarde, daarin. Want naar boven is naar binnen. Volgens de Bijbel. Als je gaat toch in de hemel, je gaat toch in het heiligdom. Vroeger zei ik het binnenste heiligdom in de veronderstelling dat het een Bijbelse term was, maar dat is niet waar. Het komt uit een lied uit de bundel van de vergaderingen. Maar laat me zitten. Maar ik vind hem wel correct. Het binnenste heiligdom, dat is binnen, de hemel in, enzovoorts. En naar beneden, dat is naar buiten. Ze worden buiten geworpen in de buiterste duisternis waar wening is en knersing ter tanden. Dan wordt men uit de wereld geworpen. En als je dat maar weet, je hebt een aardvlak en naar boven is naar binnen en onder is naar buiten, heb je meteen een wereldbeeld. Hebben die nog? Goed. Nou, zo steekt hij dus echt in elkaar. En hoe het eruit ziet, dat ziet er sowieso niet uit. Dus laat maar zitten. Het ziet er altijd anders uit dan het in werkelijkheid is. Dus dat vind ik absoluut helemaal geen punt. En ik vind ook geen onderwerp verder voor vanavond. Maar het gaat er maar om dat de schepping als zodanig uit Genesis 1 vers 2 bestaat uit twee hemelen en één aarde. En de derde hemel is gewoon de geestelijke wereld, de onzienlijke wereld, die schepping vult. Tot op de aardbodem in principe. Daaronder is ook een geestelijke wereld, maar dat heet geen hemel, dat heet hel. Hades, onderwereld. Maar het is buiten. Als je daarin terechtkomt, dan ben je ook, tenzij anders vermeld, tenzij er nog wat anders gebeurt, ben je dan verloren. Dan ben je uitgevallen. Het zijn allemaal Bijbelse termen hoor. Buiten geworpen en zo verder. Nou goed. En daarna hebben we dus ook geen probleem meer met het idee dat Christus alle hemelen is doorgegaan en gezeten is aan de rechterhand Gods en tegelijkertijd in ons hart woont. Scheelt geen meter. Nee, daar heeft met afstand niks van doen. Daar gaat het nou maar om. Hè? Nou. Terug naar vers 20 van Colossense 1. Hij zou alle dingen verzoenen tot zichzelf. En dan is het opmerkelijk dat Filippenzen zegt, opdat iedereen zich voor hem zou buigen in de hemel. 1, 2, 3 hemelen, maakt me niks uit. Maar in de hemel, op aarde en onder de aarde. Maar zodra gezegd wordt dat alle dingen met God verzoend worden, staat er in de hemelen en op de aarde. Want per definitie, dat wat hier buiten terechtkomt, wordt niet verzoend. Begrijp je me goed? Natuurlijk, oud-testamentische gelovigen die zich in het dodenrijk, want dat is de andere Bijbelse term, beneden dus, heet zoiets, bevinden, worden met God verzoend. Dat wil zeggen, die zijn gelovigen, ze horen erbij, ze worden alsnog teruggebracht, ingebracht in de schepping als zodanig. En andersom, degene die hier op aarde in deze wereld ongelovig zijn, al bevinden ze zich van mijn part op Mars, als ze dat nog ooit halen tenminste. Maar die worden uitgeworpen, beneden geworpen in hetzelfde dodenrijk. En uiteindelijk is dat dan ook definitief. Dan heet het de tweede dood. Daar verdwijnen zij ook uiteraard. Staat ook op vele plaatsen in de Bijbel, vooral in het Oude Testament overigens. Maar voor zover het al met God verzoend wordt, betreft dat twee hemelen en één aarde. Over die derde hemel wordt nooit gesproken alsof die met God verzoend zou moeten worden. Wat die derde hemel betreft, is het alleen zo dat zich daar enige figuren bevinden tot op heden die daar nog uitgeworpen zullen worden. Dan komen ze dus noodzakelijkerwijze op de aarde terecht. En niet alleen in Londen dus, hè. Nou ja, of waar dan ook. Maar komen ze uit de hemel, kom je op aarde terecht, is ook leuk, hè. Daar blijkt ook dit Bijbels wereldbeeld eruit. Maar als eenmaal het koninkrijk ook op aarde zal gevestigd worden in de dagen van of na de wederkomst van Christus, worden zij vervolgens ook van de aarde weggedaan en zakken zij nog één etage lager. Beter gezegd, ze worden buiten geworpen. In de poel des vuurs definitief, dat is het verhaal. Dus strikt genomen, de term alverzoening is niet zo erg onbijbels. Maar men moet wel begrijpen wat het is. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Wij zingen trouwens ook, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Maar of daarmee alles en iedereen verzoend wordt, nou ja, dat is een heel ander verhaal. En het hangt niet alleen af van de gezindheid van het hart, maar ook van het tijdstip waarop het gebeurt. Dat is allemaal andere dingen. Dus terug weer, hij zou alle dingen verzoenen tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. De uitspraak komt trouwens overeen met Efeze 1 vers 10. Waar staat dat het de bedoeling was om tot in, het woordje tot staat er niet, maar het had er moeten staan. Het hoorde te staan. Vers 10 van Efeze 1, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is de bedeling van de wederkomst van Christus. En als je het als tijdspanne wil hebben, het is de tijd vanaf de opname van de gemeente tot het begin van het duizendjarig rijk, zoals dat heet. Als u mij vraagt, 40 jaren, eerst 7 jaar voor de 70ste week van Daniël, tot aan de bekering van Israël officieel, en daarna nog 33 jaar tot aan de bekering van nou ja, het laatste volk om zo te zeggen. En laat ik maar zeggen tot aan de val van Babel. Armageddon. 40 jaren. Die bedeling is dat. Dus om in de bedeling of tot in of tot en met. Want daar komt het in de praktijk ook neer. Tot en met de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen. Wederom staat er trouwens helemaal niet hoor. Alles tot één te vergaderen. Nou, met God verzoenen, daar komt het op neer. Tot één te vergaderen, onder één hoofd samen te brengen. Heeft iemand het ooit eens een keer zo letterlijk mogelijk vertaald? Maar het komt op hetzelfde neer. Tot één te vergaderen in Christus, alles namelijk. Maar er staat meteen achter, beide wat in de hemel is en dat op de aarde is. En onder de aarde hoort daar uiteraard niet bij. Dan heb je precies dezelfde uitspraak. En dan ga ik weer terug naar Colossense 1. Alle dingen met God verzoenen, of tot zichzelf, of met zichzelf, kan ook verzoenen. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Dat geldt voor hemel en aarde. Het gaat ook om die volgorde, het is dezelfde volgorde als uit Efeze 1. Eerst de hemelse dingen, dan de aardse dingen. Dat zijn dus twee dingen. Eerst de hemelse, dan de aardse. Daarom heet het ook beide. Maar de aardigheid van Efeze 1 vers 10 is dat daar sprake is van twee bedelingen ook. Namelijk de tegenwoordige, die van de verborgenheid om zo te zeggen, of die van de genade, en die van de volheid der tijden. En er staat dat het de bedoeling was dat tot in, of tot en met de bedeling van de volheid der tijden, twee dingen, de hemelse en de aardse, met God verzoend zouden worden. Dat is makkelijk genoeg. In die tweede bedeling, dat is die van de volheid der tijden, worden de dingen die op aarde zijn met God verzoend. Want dan zal het koninkrijk van Christus op aarde openbaar worden. Zodat voor de hand ligt dat misschien de hemelse dingen met God verzoend worden in onze bedeling. En het is ook zo, want aan het einde van onze bedeling, dat is dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente, worden wij die in de hemel thuis horen, maar tot op dat moment een etage te laag zijn, weet je wel, wij die in de hemel thuis horen, ook daadwerkelijk, ook lichamelijk om zo te zeggen, in de hemel gezet, dus de opname van de gemeente. En anderzijds, degenen die niet in de hemel thuis horen, simpelweg omdat geen gelovigen zijn, en dus omdat ze ontrouw zijn aan God, worden bij die gelegenheid uit de hemel verwijderd, met opzet gebruik ik het woord. Leuk hè? Naar buiten. En dan komen ze dus op aarde terecht.
Ter aarde besteld.
Ze worden ter aarde besteld. Hè? In twee fasen. Dat is een hele mooie. Ja, ook erin hoor. Helm ophouden. Die vind ik heel mooi. Precies, ter aarde besteld. Uit de hemel naar de aarde. En daarna dus, als alles wat op aarde is aan Christus wordt onderworpen, na de opname van de gemeente, loopt het erop uit dat alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Inclusief die lui die uit de hemel afkomstig waren. En dan beginnen de 1000 jaren. En dan is alles wat in de hemel en wat op aarde is aan Christus onderworpen. Met later nog één oprisping na de 1000 jaren natuurlijk. En dan de voortzetting van het geheel in of na de jongste dag, om zo te zeggen. Maar goed, terug naar Colossense 1. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds, en er staat er, vervreemd waard en vijanden van God, door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Wij hadden namelijk verstand van, of in, verandert de betekenis niks mee, boze werken. Het wordt uiteraard gezegd tot de heidenen, want Joden worden geacht verstand te hebben van goede werken, van de wet namelijk. Maar heidenen worden geacht onrechtvaardigen te zijn. Er zijn nogal wat schriftplaatsen waar de term onrechtvaardigen gebruikt wordt, gewoon ter aanduiding van heidenen. Ter onderscheiding van de Joden, die immers geacht worden Jood te zijn, omdat ze de wet hebben.
Zondaars uit de heidenen.
Wij zijn zondaars uit de heidenen, ja. En de andere uitspraak, een andere uitspraak is die van, gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Ik meen dat Petrus het zei in een van zijn toespraken in Handelingen. Door de handen der onrechtvaardigen. Heidenen, dus de Romeinen in dat geval. Maar wij heidenen waren, of hadden verstand van boze werken. Dat vulde de gedachte, hè. Vleeselijke gedachten heette bij gelegenheid. Maar hij heeft u, die vijanden waard, nu ook verzoend. Niet alleen Joden, maar ook heidenen. En ik probeer eerst het woord vervreemd te omzeilen. Maar dat kan ik nou niet langer natuurlijk. Ik zal u vertellen, gewoon kort en feitelijk, hoe dat in elkaar steekt. Er staat, hij heeft u die eertijds vervreemd waard. Nou, de uitspraak komt overeen met die van Efeze 2 vers 12... Er staat precies hetzelfde. U die eertijds vervreemd waard van het burgerschap Israëls. Men zou dat vers er ook echt naast moeten lezen. Het standaard commentaar bij het vers is dat er iets niet klopt, want heidenen zijn nou eenmaal niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Dan weet ik wel dat hier burgerschap Israëls niet staat, maar in Efeze wel degelijk wel. En dat is ook kennelijk de gedachte. Men zegt dan, heidenen zijn niet vervreemd van burgerschap Israël, want ze hebben dat nooit gehad, dat burgerschap Israëls. En dus moet je gewoon vertalen met, hij heeft u die eertijds vreemd waard. In de zin van vreemdeling waard, foreigner, buitenlander.
Vreemd aan de verbonden der belofte.
Dat staat er dan, vreemd van de verbonden der belofte. Dat komt er dan te staan. Dat verhaal heb ik vroeger ook gewoon, daar heb ik het over lang geleden hoor. Toen ik toch bij de combo speelde, dus hè, toen. Hè, nou, dat verhaal heb ik dus ook gewoon overgenomen. Oh, zit dat zo? Nou, dan is het probleem opgelost. Maar het gekke is, ik heb het jaren later heb ik het eens nagezocht wat er dan in het Grieks precies staat. Maar er staat met grote nadruk, wel degelijk, zonder enige twijfel, vervreemd. Zodat de vraag nu is, maar die vraag heb ik nog nooit ergens horen stellen. De vraag is, misschien wordt die wel gesteld, maar dan heb ik het nooit gehoord. Hè? Maar de vraag is, wie zijn die heidenen die vroeger deel hadden aan het burgerschap Israëls en later niet meer? En er is echt maar één antwoord op. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Want dat zijn heidenen. Dat is de fout. Ik zal het meteen wel zeggen, dat is de belangrijkste fout die gemaakt wordt in de Britse Israëlbeweging. Zij beschouwen de 10 stammen als Israëlieten. Met alle consequenties, ook religieuze consequenties van dien. Ik moet u zeggen, dat is volkomen ten onrechte, want zij zijn heidenen. Met alle consequenties van dien. Heidenen. Maar een heiden kan wel met God verzoend worden. Dat kan. Maar punt is gewoon, dat men kan niet zomaar zeggen, heidenen hadden vroeger geen deel aan het burgerschap Israëls. Dat geldt misschien voor het merendeel van de heidense wereldbevolking. Maar als de term hier toch staat, dan is de vraag, over wie heeft u het eigenlijk? Welke heidenen dan meer specifiek? En dan kom je dus toch terecht bij het aloude verhaal, dat in de eerste plaats gesproken wordt over 10 stammen van Israël, die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, maar die door geloof in de koning Israëls en de Messias van Israël, en in het bijzonder van de Joden dus, alsnog deel krijgen aan Israël en burgerschap Israëls. Kijk, als Rut de Moabitische met Naomi, de schoonmoeder, ja, naar Canaan keert, ik wou zeggen terugkeert, maar zij keerde niet terug, ze was er nooit geweest. Naomi keerde terug. Maar Rut de Moabitische ging met haar schoonmoeder naar Canaan en Naomi zegt, met je is de grens, dus dan moet je weer terug. Toen zei Rut, nee, ik ga met u mee, want uw God is mijn volk. En uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of omgekeerd, wat het maar was. En ze kreeg niet alleen deel aan het burgerschap Israëls, maar ook met succes kon ze een beroep doen op de Israëlitische wetgeving, met name die van de lossing. En ze werd een van de stammoeders van de Heer Jezus bovendien. Is toch een aardige. Nou, wel nu, wij heidenen. Ook als wij afstammen van de 10 stammen van Israël, die van Gods wegen vervreemd zijn geworden van het burgerschap Israëls. Als wij komen tot de God van Israël en tot de Messias, de koning van Israël, dan ontvangen we op hetzelfde moment ineens het Israëlitische staatsburgerschap. De Hebreeën parafraseert dat en zegt dan, ja, wij horen thuis in Jeruzalem. Maar ja, een ontastelijk Jeruzalem, althans tot op heden. Een Jeruzalem dat boven is, niet dat Jeruzalem wat nu en hier beneden is. Maar het lijkt mij de enige verklaring te zijn van vervreemd, dus van dit voorvoegsel. Daarna moet ik opmerken dat van oudsher in Noordwest-Europa, in die dagen, in de Bijbelse dagen, de dagen van de Heer Jezus, de Kelten wonen, die, als je mij vraagt, ongetwijfeld van de 10 stammen van Israël afstammen. Maar daarnaast moet ik ook zeggen dat de Kelten woonden helemaal rondom de Middellandse Zee. In al die landen rondom de Middellandse Zee waren Kelten. Rome heeft er nog heel wat mee te stellen gehad en is bijna zelfs door de Kelten overgenomen, veroverd. En vandaar dat je de naam Galatië, Keltië betekent, dat is hetzelfde, of Gallië. Galatië tegenkomt in de Bijbel. Men zoekt dat dan in wat wij Klein-Azië noemen gewoonlijk. Ik denk dat het een misverstand is. Maar daar woonden wel degelijk Galaten, namelijk Galliërs, namelijk Kelten. Het is allemaal hetzelfde. Ik denk dat de brief zelf trouwens niet daar bezorgd is, maar gewoon in het land waar in het algemeen die Galliërs woonden. In Frankrijk dus in de eerste plaats. Zuid-Frankrijk, maar de Provence. Maar daar gaat het nou verder niet om. Want dat is allemaal. Het is kerkgeschiedenis dan vervolgens. Maar het gaat maar om het beginsel dat die Kelten bekend waren in het hele gebied rondom de Middellandse Zee. Ook in de gebieden dus van de zendingsreizen van Paulus en Petrus. En natuurlijk de overige apostelen. En dat wist men ook. Niet alleen dat het Kelten waren, maar men wist ook. Ik hoop alleen niet dat ik u dat moet bewijzen, want dat is heel moeilijk. Maar ik ben stellig van overtuigd dat men dat ook heel goed wist. Dat men heel goed wist dat die Kelten afstammelingen waren van de 10 stammen van Israël. En wat Angelen en Saxen betreft, daarvan was toen eigenlijk geen sprake, omdat die toen nog leefden in meer Oost-Europa. Daar kom je die naam dus ook tegen, nu nog steeds, Saxen. Iedereen weet dat ze hier in Westen terechtgekomen zijn. In deze buurt onder andere dan. Maar in hoofdzaak ook in de Britse eilanden, om zo te zeggen. Maar niettemin, toen woonden ze nog in Oost-Europa. En duurde tot de 6e eeuw ongeveer. Dat ze in West-Europa en met name ook in Nederland aankwamen. En vervolgens overstaken naar Brittannië. En daar heb je de verhalen dus van de invallende Saxen. Die dan bestreden werden door de bevolking die er al was. De Kelten waren dat. U weet wel, King Arthur. En we vechten tegen die Saxen enzovoort. Het heeft niet geholpen. Maar ze hebben zich uiteindelijk redelijk vermengd. In belangrijke mate. En in de volgende fase trokken de Kelten zelf weer verder weg. En die vinden we over het algemeen in de bekende emigratielanden terug. Het is een leuk verhaal hoor. En het is goed na te volgen in de geschiedenis. Hoe dat ook zij, de uitdrukking vervreemd van het burgerschap is zo vreemd niet. De gedachte is blijkbaar dat zowel in Efeze als in Colosse, dat per slot maar enige tientallen kilometers van elkaar af lag, overigens, dat zowel in Efeze als Colosse gelovigen weliswaar in meerderheid heidenen waren, maar in meerderheid inderdaad Kelten. Dat is niks moeilijks aan. En vandaar vervreemd van het burgerschap Israëls. En de gedachte is dat men alsnog deel kan krijgen aan wat men is kwijtgeraakt, gewoon door geloof in de Heer Jezus. En dan zeg ik weer, en dat is de fout van de Brits Israëlbeweging. Men denkt dat men er deel aan heeft omdat men nou eenmaal Nederlander is of zo. Of omdat men qua afstamming geacht wordt Israëliet te zijn. Nee, je moet een gelovige zijn om er deel aan te hebben. Zo zit dat. En hetzelfde geldt voor de Joden net zo goed. Zij zijn pas Israël als ze eerst tot geloof komen. Heb ik nagevraagd aan Israël. Aan Jacob, die bedoel ik. Bij Pniel en aan de Jabok enzovoorts. Men moet geloven om die naam met recht te mogen dragen. En dat is dus wat hier ook staat.